Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Hallo, ik ben Rick Kuiper. Mijn verhaal Liefdesbrieven van een kampeul, dat ik schreef voor de Volkskrant, is nu ook als podcast te beluisteren. Het wordt voorgelezen door Gijs Scholte van Aanschat. Ga daarvoor naar je favoriete podcast-app.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant, alhoewel dat in theorie ook alweer mogelijk is. Ik zit ook niet onder de hoofdslaper van mijn dochter. Ik zit thuis bij mijn gast, tegenover haar. Of mijn gast is eigenlijk heel raar om te zeggen, want ik ben dus eigenlijk nu haar gast. Zij is schrijfster en muzikant en singer-songwriter. Moet ik nog meer erbij zeggen, Aafke? Dit is wel goed, hè? Ja, precies. Nou, ze maakt platen en boeken, dat een lieve lus is. En ze heeft net een fantastische, vind ik. Ik heb er heel erg van genoten, plaat uitgebracht. Godzilla. Een super vrolijke plaat met een super donker thema. Over haar depressie gaat hij. Tenminste, hij gaat over alles. Maar goed, die depressie schijnt erin doorheen. Dat is iets waar ze altijd heel veel over gepraat heeft. Dat ze daaronder lijdt en geleden heeft. En daar heel open over is geweest. En nu dus deze plaat erover gemaakt. Heel interessant. We gaan het erover hebben. Luister naar dit interview wat ik nu ga afnemen met Aafke Romijn. Zo, Aafke. Jij was ook geïnteresseerd in mijn recorder, hè?
Ja.
Hou je ook van apparatuur, net zoals ik?
Nou, het gekke is, ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met apparatuur.
Namelijk, vertel even.
Nou, ik vind het fantastisch als het werkt. Maar ik kan mezelf er nooit toe zetten om me erin te verdiepen. Dus als ik een nieuw apparaat krijg, dan zeg maar mijn man, als hij een nieuw apparaat krijgt, gaat hij alles lezen en uitproberen. En ja, dat vindt hij echt heel leuk.
Gaat hij zich dus wel heel nerdy in verdiepen.
Ja, en ik wil gewoon dat het werkt. Ik wil het gewoon al begrijpen.
Ja.
En ik lees nooit een handleiding. Ik zet het aan en als het dan niet binnen 5 minuten lukt, dan moet ik mezelf echt dwingen om het niet uit het raam te flikkeren.
Want dan word je driftig.
Dan word ik heel boos.
Ja.
En dan moet ik echt ademhalen en toch dan maar mezelf ertoe zetten om wel gewoon de handleiding te lezen. En als ik dan eenmaal snap, ja, dan kan ik wel echt verliefd zijn op een apparaat.
Ja, ja. Omdat het zo lekker is dat het het doet en dat je het hebt en dat je er iets mee kan maken.
Precies.
Ja, als je geluk hebt. Ja. Mm-hmm. En de manier waarop je apparaten benadert, is dat ook een beetje hoe je in het leven staat?
ik denk het wel. Mensen zeggen wel eens, oh, je hebt heel veel doorzettingsvermogen, maar ik zie dat zelf helemaal niet zo.
Waarom denken mensen dat en waarom zie jij het heel anders?
Ik maak dingen die soms heel veel tijd kosten. Dus bijvoorbeeld een boek schrijven of zo. Nou ja, daar gaat heel veel tijd in zitten. Maar ik snap wel dat mensen dan denken, oh jeetje, je hebt heel veel tijd gestoken in het schrijven van een heel boek. Maar ik heb altijd het gevoel van, ja, maar ik ben ook gewoon heel erg pragmatisch en heel erg gemakzuchtig geweest. Ik heb het in 1 keer geschreven. Ik heb zo min mogelijk herschreven. Ik had het nog veel beter kunnen maken.
Ja.
Maar ja, ik vind het wel oké zo. Ik ga er niet nog een jaar aan ploeteren.
Precies. Dus je hebt er dan een jaar aan gewerkt. Maar je voelt toch ook je eigen haast en je eigen ongeduld.
Altijd.
Zie je er zelf doorheen.
Ja, precies.
Ja. En haat je jezelf daarom? Of vind je dat eigenlijk ook weer een goede eigenschap?
Ah, dat ligt een beetje aan de, ja, ik weet niet, aan de tijd van het jaar. Dat gaat een beetje in golven of zo. Soms haat ik mezelf, want ja, soms mislukt iets ook. Dus dan wil ik iets te snel afmaken en dan krijg ik gewoon terug van, ja, sorry, maar het is echt niet zo goed. En dan haat ik mezelf en denk, ja, eigenlijk wist ik dat ook wel en je moet niet altijd zo snel. Maar soms lukt het wel en dan is het heel fijn dat ik niet altijd heel perfectionistisch ben.
Ja.
Dat ik het gewoon los kan laten.
Ja, want perfectionisme kan ook heel remmend. Of kan heel remmend en is ook heel remmend.
Precies, ja.
Het is ook wel weer goed om een soort achterloosheid en een soort haast in de dingen te hebben.
Ja.
Ja. En kan je het van jezelf accepteren dat je bent zoals je bent? Of
Er zijn echt wel dingen waar ik aan mezelf waar ik echt heel veel moeite mee heb. Ik ben van nature iemand die heel erg op zichzelf gericht is en niet zo heel erg op andere mensen. Mm-hmm. En ik vind mezelf dus ook, ja, ik vind mezelf bijvoorbeeld niet attent. Ik heb niet echt een radar voor wat mensen nodig hebben. Of weet je wel, wanneer ze jarig zijn. Gewoon hele stomme dingen vergeet ik. Ik vergeet mijn eigen verjaardag ook daar niet van. Maar
Wanneer ben je jarig?
Ja, 1 december. Maar als het midden in de week valt, dan gaat het gewoon voorbij. En dan krijg ik appjes van gefeliciteerd. Dan denk ik, oh ja, of zo. Ja, van
wat week, fascinerend.
Van de week was mijn trouwdag. En was mijn zusje feliciteerde ons daarmee. En
ja.
We hadden allebei zoiets van, oh ja, dat was vandaag.
Je trouwdag kan ik me nog voorstellen. Maar je eigen verjaardag is toch iets wat zo bij mij in mijn leven gebeiteld zit...
Het is wel, ik weet het wel, maar het is niet dat ik er dan mee opsta of zo, weet je wel. Of dat ik me erop verheug of helemaal niet. Of dat ik het wil vieren of... ik weet niet, het zit er niet zo in.
Nee, dus je bent heel erg gericht op jezelf. Zij het niet op je verjaardag?
Zij het niet op mijn verjaardag, maar wel op mijn werk en op mijn gevoelsleven en hoe ik erbij hang, zeg maar.
Ja.
En alle energie die ik aan anderen spendeer, die moet ik echt incalculeren. Het gaat gewoon niet vanzelf, dus dat moet ik soort van incalculeren en bewust doen.
Ja.
En dan lukt het op zich wel, tot een bepaalde hoogte. Maar ik ben me er altijd heel erg van bewust dat het toch een handeling is die ik heb aangeleerd. Dat ik niet van nature een soort van heel sociaal mens ben.
En hoe is het dan om bevriend of getrouwd met jou te zijn?
Niet altijd.
Ik weet niet of je getrouwd bent.
Ik ben
getrouwd,
ja. Nou, ik denk niet altijd makkelijk. Ik heb sowieso heb ik natuurlijk een beroep wat wel heel erg op mij gericht is. Weet je?
Ja.
Ik maak dingen en daar praat ik over. Dus ik ben altijd over mezelf aan het praten. En zelden over anderen. Dus in mijn werk ben ik wel heel veel met mezelf bezig. En in mijn privéleven probeer ik er wel. Ik bedoel, ik heb ook een kind. Dus dat is wel een hele goede soort van motivator om toch met iets anders bezig te zijn. En dat dwingt je ook wel om af en toe gewoon...
Met iets anders bezig te zijn.
Je moet wel, anders gaat het dood.
Dat kind roept haar aandacht wel.
Ja.
Ja. Was je daar dan niet bezorgd over voordat je dat kind kreeg?
Oh ja.
Dat je dacht van, hoe ga ik ooit mijn aandacht aan dat kind geven?
Ja, daar was ik heel bezorgd over. En het is ook niet altijd gelukt hoor. Ik heb echt wel, zeker toen ik net bevallen was, had ik zoiets van, oké, kan ik nu eindelijk dan weer aan het werk? Dus ik zat eigenlijk na 2,5 week alweer in mijn studio... En ik zag iedereen kijken van, weet je al, waarom doe je dat? En ik had echt zoiets van, eindelijk heb ik mijn lichaam weer terug. Ik ben niet alleen maar een soort van liggende koe. Ik kan eindelijk gewoon weer dingen doen. En ja, ik denk enerzijds dat het voor mij ook wel, zeg maar, het houdt me gezond of zo. Het houdt me op de been. Maar ja, ik moet wel altijd uitkijken dat ik niet te veel werk. Of dat ik niet tijdens dat ik gewoon mijn dochter aan het spelen ben, niet toch stiekem nog over...
Ja, maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat alles... Ik ga misschien nu chargeren, maar dan moet jij de nuance maar uitbrengen. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat alles wat niet jouw werk is... en jouw wezen en wat daaruit voortkomt qua schepping... dus heb ik het niet over je kind, maar over je werk... is iets wat je jezelf bewust moet... waarin je jezelf eigenlijk moet toespreken.
Ja.
Ja, dus dat maken gaat vanzelf.
Dat gaat helemaal vanzelf.
Dat is
geen probleem.
Een soort hele diepe behoefte die erin zit en waar je geen moeite voor hoeft te doen.
Nee.
Maar al het andere is bij de les blijven en zorgen dat het niet uit de hand loopt.
Ja, en gewoon 100 keer tegen muren oplopen en dan denken, oh mijn god, waarom ben ik zo stom? En dan toch het weer de volgende keer weer anders doen. En het is alsof ik een beetje een soort van... Ja, de fase die kinderen op de basisschool doorlopen als ze vriendjes beginnen te maken en zo. Die fase duurt maar gewoon mijn hele leven, denk ik.
Namelijk dat je dat nog moet leren, dat proces.
Ja.
Ja. En voel je dan ook altijd een beetje een vreemde in... dat je altijd toch een beetje dat eerste dag van de basisschool gevoel houdt, maar dan de hele dag en overal.
Ja, een beetje wel. Maar ik heb wel inmiddels, zeg maar sociale skills aangeleerd, waardoor ik wel gewoon makkelijk praat met mensen.
Ja.
Weet je wel, dat gaat op zich wel aardig.
Het is tussen ons nu heel goed
gegaan. Het is niet heel awkward, zeg maar.
Nee,
dus dat kan ik op zich wel. Ik denk dat het... Ja, ik moet af en toe wel uitkijken, bijvoorbeeld... ik flap er heel veel dingen uit, dus ik heb heel weinig schaamte, zeg maar, of grenzen in die zin. Dus ik moet wel eens uitkijken dat ik niet hele lompe grappen maak of zo, of dat ik te snel over te privé dingen begin. Mm-hmm. Maar ik bedoel, ik heb inmiddels wel zoveel ervaring opgebouwd dat ik zeg maar in sociale omgevingen wel uit de voeten kan.
Ja.
Ik word er wel altijd heel moe van.
Maar dit is ook een beetje zoals wat je wel eens hoort van autistische kinderen of mensen die echt zo... Zou ik zeggen, op bijna mathematische manier moeten leren wat sociaal contact is.
Ja,
en hoe ze iemand aan moeten kijken en dat ze iets terug moeten zeggen en dat soort dingen.
Ja, en zo moeilijk ging het erbij niet, maar het is wel iets wat niet van nature er al in zat of zo. Ik ben geen sociaal dier wat dat vanzelf doet.
Nee, maar tegelijkertijd ben je dus wel een scheppend dier.
Ja, dat wel, ja.
Dat is op zich ook wat waard.
Ja.
Heb je dat altijd geweten, Aafke, dat moest?
Ja. Ja, Ik kan me niet herinneren dat ik daar niet mee bezig was om dingen te maken. Of verhalen, in ieder geval verhalen te verzinnen dat, en muziek te maken. Dat was altijd wel, dat is er altijd wel geweest.
Verhalen verzinnen en muziek maken, wat toch ook eigenlijk de kern van je werk is.
Ja.
Dat is, zal ik maar zeggen, de ruggengraat. Dat is wat er altijd is geweest.
Ja.
En wat voor kind was je dan?
Ik was enorm bij de hand en vroeg wijs. Maar ook wel op mezelf. Ik was heel erg geïnteresseerd in leren. Dus gewoon het leren begrijpen van de wereld om me heen. Leren lezen, boeken lezen. Ik was minder geïnteresseerd in andere kinderen. Die vond ik redelijk enigmatisch, zeg maar. Dus soms had ik opeens heel erg de behoefte om met iemand een vriendschap aan te gaan. En dan was dat meteen veel te intens. En dan was ik teleurgesteld. En dan, nou ja, dan ging ik weer een tijdje op mezelf.
Maar ik kan me voorstellen dat een vriendschap voor jou ook een soort project is. Dus dat het ook iets is waar je dan soort...
Ja, waar ik echt wel tijd in steek.
Ja, maar ook dat je iemand een beetje leeg moet zuigen. Omdat je materiaal... Nee, de materiaal ding, maar omdat je soort die brandstof nodig hebt.
Ja, misschien wel. Ja, het is wel... Mijn vriendschappen zijn wel altijd... Ja, ik ben heel trouw in mijn vriendschappen. Dus ik heb er ook niet superveel.
Ja.
Maar ze duren wel heel lang. Maar dat zijn ook wel mensen die mij... Die of heel erg op mij lijken of mij gewoon veel vergeven.
Zeg maar. En dat zijn dan je lange vriendschappen?
Ja.
Maar kan je ook soort heel intensief... een tijd lang even in zo iemand zijn en dat het dan weer verdwijnt?
Ja, soms wel. Alleen, ik heb toch altijd, voordat ik een vriendschap aanga, heb ik wel altijd het gevoel van, weet je, toch het gevoel alsof je een beslissing voor altijd moet nemen. Zo van, ga ik in deze persoon investeren, want dan is het misschien wel voor altijd. Mm-hmm. En ja, past die er dan bij of niet, weet je wel? Want het is toch iets, ja, ik investeer wel tijd in mijn vriendschappen en dat... Ja,
precies.
Probeer echt attent te zijn.
Want je weet eigenlijk, het is eigenlijk altijd zo dat als een vriendschap, dus eenmaal als het aan is tussen jou en de vriend of de vriendin, dan is het aan, dan blijft het zo. Dus je gaat niet heel lichtvaardig mensen erbij nemen.
Nee, en ik ben ook, ik heb ook wel kennissen, maar dat vind ik toch altijd ingewikkelder of zo. Want dan weet ik nooit precies, oké, hoe lang mag je niks laten horen? Wanneer is het wel of niet gepast om iets te, weet je, vind ik altijd heel...
En je bent bijvoorbeeld...
Mijn man is mijn gitarist, dus dat scheelt al een slok op een borrel. Mijn geluidstechnicus is iemand waarmee ik ook echt al heel lang bevriend ben. Mijn bassist, dat is wel iemand die ik die er pas 2 jaar geleden bij is gekomen eigenlijk. Dus die ik nog niet kende daarvoor. Dus dat is wel, het is altijd wel heel spannend, want het moet maar net passen en zo. En je bent toch veel met elkaar onderweg en... Dat gaat eigenlijk wonderbaarlijk goed. Dus dat is heel fijn. Maar dat is ook wel meteen iemand waarmee ik dan daarna... behalve dat je dat die bas speelt in mijn band... kijken we ook heel vaak slechte tv-programma's samen... terwijl we zitten te appen of te skypen. Dat is wel altijd meteen iets meer,
zeg
maar.
Dat kan ook niet een soort werkrelatie blijven.
Ja, nee, vind ik toch altijd ingewikkeld. Omdat ik ben ook heel erg mijn privépersoon op het moment dat ik, zeg maar, voordat ik het podium op moet. Dan ben ik best wel, zeg maar, op mijn kwetsbaarst en mijn labielst of zo. Dus het voelt altijd heel erg, ik wil mensen dat niet zomaar aandoen of zo, weet je al. Als iemand alleen maar met mij op het podium zou staan, hij zou alleen maar zien wie ik net daarvoor ben. Ja, dat is niet leuk.
Nee.
Dus dat is gewoon echt, weet je.
Dan moet je enige loyaliteit bij iemand kweken om dat aan te kunnen, dat hij dat aan kan.
Dus ik vind als ik iemand in mijn band heb, dat is ook een investering voor iemand. Want iemand gaat dan voor jou op allemaal partijen leren. En voor heel veel van die bezigheden kan ik ook niet betalen, want dat is er gewoon niet, dat geld. Dan vind ik ook dat ik gewoon privé moet investeren in iemand. Dus dat ik gewoon ook wel, zeg maar, echt een band moet kweken of zo. Dat iemand gewoon ziet wie ik ben.
Wat een wereld leef je in naar Afrika.
Ja, joh.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, het is grappig dat je dat zegt van... die iemand moet daar investeren... want die moet mijn partij leren. Of die moet die partij van die liedjes leren. En het kan ook niet altijd betaald worden. Dus het is ook wel, hoe belangrijk je eigen werk moet vinden... om dat ook gewoon te vragen van mensen... en daarmee de hort op te gaan... En dat naar buiten te brengen. Ik bedoel, dat is echt. Dan voel je dus echt een grote urgentie om gewoon ook naar buiten te brengen wat er in jouw hoofd zich heeft afgespeeld en wat je hebt gemaakt.
Ja.
Ja.
Dat klopt.
Het is allemaal niet licht. Het is niet lichtvaardig.
Nee, eigenlijk niet. Nee, en dat is ook wel. Dat is ook wel bij vlagen is dat wel bedreigend. Want als het niet lukt of zelfs mijn carrière opeens gewoon plat komt te liggen, dan weet ik echt niet wat ik dan zou moeten doen.
Heb je een carrière nodig? Ik bedoel. Moet je... Ja. Die dingen blijven toch komen.
De dingen blijven komen, dat is wel waar. Maar ik denk wel, zeker met boeken schrijven bijvoorbeeld, dat doe je niet als je geen uitgever hebt.
Nee, dan moet je een beetje...
Dan moet je wel een beetje heel gek in je hoofd zijn om echt gewoon... Het kan natuurlijk wel, maar het is...
Ik hoop dat er 1 miljoen mensen in Nederland bezig met een boek schrijven.
Ik weet het. Ik las het ook, ja. En mensen moeten dat ook gewoon doen, weet je wel. Maar ik denk wel dat de stap heel groot zou zijn als je... Zeg maar, als je een uitgever gehad hebt... Dat gebeurt natuurlijk best wel veel mensen die gewoon debuteren en daarna... eigenlijk gewoon gedumpt worden door een uitgever. Dat lijkt me heel erg moeilijk.
Ja. Hey, en Afrika, toen je dan een kind was, of laten we zeggen tiener... en begreep je toen hoe je zelf in het leven stond? Had je het al uitgepuzzeld voor jezelf?
Nee, zeker niet. Nee, ik was... Kijk, ik denk dat mijn... ik ben wel altijd heel bewust geweest van dingen. Dus ik heb altijd wel heel goed om me heen gekeken... en dingen geregistreerd en dingen uitgedacht. Maar... Ja, hoe ik zelf werkte, dat is een soort project.
Ja, werkte en leefde.
Ja, precies. Ja.
En je verhield tot de andere mensen.
Ja, maar ik weet ook niet of ik dat nu wel helemaal weet. Dat is denk ik iets waar je hopelijk altijd in blijft groeien of zo.
Ja, in ieder geval waar je altijd mee moet blijven puzzelen. Ja, ook omdat je zelf ook steeds weer verandert.
En je verandert ook weer. Ervaring. Ja, en de wereld verandert. En je thuissituatie verandert. En al die dingen...
Maar zijn er momenten geweest dat je dat je inzichten hebt gehad daarin? Dat je ineens dacht van, oh ja, zo werkt het? Of...
Oh ja, zeker. Toen ik mijn man leerde kennen, in 2013 denk ik. Daarvoor had ik ook relaties, maar altijd heel erg op afstand. Ik had heel erg het gevoel dat ik heel erg alleen wilde zijn. Dus dat ik mijn eigen huis had en dat ik niet wilde samenwonen, geen gezin wilde stichten, dat soort dingen. En dan was ik heel erg... mee bezig. En toen leerde ik mijn man kennen. Heel rigide, ja, absoluut.
Maar misschien ook omdat je dacht van... ik moet maken in de allereerste plaats. En alles kan dan een verstoring zijn.
Alles is afleiding, ja.
Ja, dus goed. Dat is wel de kunstenaarsmanier van denken natuurlijk.
Maar ik zocht dus ook altijd naar andere makers. Dus de relaties die ik had waren altijd...
Opdat ze het begrepen.
Ja. Dus dan kon je met z'n tweede afspraak maken. Weet je wel, prima. We zien elkaar 1 keer per week... en de rest van de tijd hebben we gewoon nodig... om die opera te schrijven of weet je wel, dat soort dingen. Maar ergens was ik daar ook toch altijd wel niet helemaal gelukkig in. Want ik miste mensen toch ook wel heel erg. Ondanks dat ik vond dat ik een loner was of zo.
Ja.
En toen leerde ik mijn man kennen. En toen had ik opeens iets van... Oh ja, nee, maar ik wil gewoon met hem in 1 huis wonen.
En waarom was dat dan?
Ja, ik weet het nog steeds niet. Ik heb de echt belangrijke momenten en beslissingen in mijn leven. Zo is altijd alsof er gewoon opeens een deurtje open gaat. Zo van, oh, kijk, daar is uitzicht. En dat ik niet precies weet, zeg maar, of daar nou een proces aan vooraf is gegaan. Of ik kan het niet helemaal reconstrueren. Maar dat is er gewoon opeens. En dan denk ik, ja, dat is de goede. Dat is dus heel logisch opeens.
En dat voel je dan heel sterk.
Ja.
Ja. En wat denk je reconstruerend dat het in hem is geweest? Want dat moet dan iets in hem zijn geweest. Ja, of jij was er ineens helemaal aan toe. Maar het moet toch ook iets in hem zijn geweest. Dat hij dit deurtje bij jou opende. Klinkt een beetje pathetisch, maar goed.
Ja, en heel erg expliciet ook wel.
Ja.
Ik denk, ik denk dat mijn man was meteen heel duidelijk. Die had zoiets van, als wij een relatie aangaan, dan is het gewoon wel voor het echie. Dus ik ga niet lopen wachten of lopen zoeken of whatever.
Nee, dit we is gaan ook... niet eerst heel lang playing hard to get doen
nee,
of
knipperlichten. Nee, het was gewoon, hij kwam en hij zei, hallo, ik wil jou heel graag. En normaal gesproken zou me dat compleet bang hebben gemaakt.
En beklemmen.
Ja,
ja.
Maar bij hem had ik zoiets van, oké,
neem
het
dan maar.
Ja, dat snap ik. Het is wederzijds. En het was gewoon, we woonden letterlijk binnen 1 week samen en zijn er mee weggegaan. Ja, dat was echt heel maf. Dus, ja.
En is op een of andere manier te beschrijven bedoel, dat had hij dus?
Ja, dat had hij.
En waarom dat jou niet beklemde en waarom dat...
Ik denk dat ik toch op een punt was gekomen dat ik na 10 jaar aanmodderen met afstand, nabijheid en alles wat ertussenin lag, dat ik toch onbewust wel gewoon echt behoefte had aan een hele duidelijke situatie. Een heel eenduidige vooruitgang, zeg maar. Dus een soort van, oké.
Een heel helder beeld.
Een heel heldere situatie. Ja. Waar we gewoon allebei voor de volle 100% achter zouden kunnen staan, zonder voorbehouden. Ik wist ook precies wie hij was, zeg maar. Ondanks dat ik hem natuurlijk pas net kende. Maar ik wist vrij zeker dat hij niks achterhield. Zeg maar, alle dingen die enigszins pijnlijk konden zijn, heeft hij, ja, de eerste 2 dagen dat we samen waren, heeft hij die allemaal op tafel gelegd. Van kijk, als je mij neemt, dan krijg je dit en dit en dit erbij. En ik vond het allemaal nogal meevallen. Dus ik, nou ja, dus ik heb hetzelfde gedaan. En ja, dat was.
Je hebt
gewoon
een soort gebruiksaanwijzing van jezelf gegeven. Zoals met die apparaten.
Ja, voor zover mogelijk. Want er zijn natuurlijk altijd dingen waar je in de loop van de tijd pas achter komt.
En dingen kunnen ook veranderen.
En
zoals
dingen
we net al zeiden.
Ook veranderen, absoluut.
Maar ja. je hebt een soort helemaal open kaart gespeeld in wat er, wat er was. En wat voor beren op de weg lijken in de kast, noem maar wat er nog zouden kunnen zijn.
Precies, ja.
En zo van, nou oké, okay, dan kan je me nemen. En dan is het absoluut. Dit krijg je erbij.
Ja.
Kies maar.
Precies.
Ja.
Ja.
Is dat op een avond of zo gebeurd? Was dat echt, of is dat een soort gesprek wat zich over die week voordat jullie gingen samenwonen?
Nou,
tussen
moment
dat jullie elkaar ontmoeten, dat jullie gingen samenwonen.
We hebben denk ik 2 nachten gewoon, gewoon 12 uur achter elkaar op Skype gepraat. Gewoon hij in zijn huis en ik in mijn huis en gewoon de hele nacht doorgepraat. En toen zijn we een paar nachten bij elkaar geweest en dat gesprek is daarna gewoon niet meer opgehouden. En na een week of zo, toen heb ik hem meegenomen naar mijn ouders. En toen heb ik hem voorgesteld, maar dat is van, nou, wat is dit nou weer, weet je al.
Ja.
Ik weet dat mijn moeder ook echt gezegd heeft van, ik wil wel dat je dit heel serieus neemt, weet je al. Dus dat je, of tegen hem dan, hè, ook echt van.
Ook van, wees voorzichtig met mijn dochter.
Ja,
en
ja.
Ze wist ook hoe absoluut jij was als je helemaal absoluut
precies.
Was.
Ja. Ja. En dat hij gewoon volle serieus heeft gezegd, ja, dat ga ik doen. En toen was het ook oké voor mijn ouders, ja. Dus.
Was het belangrijk voor jou of het oké was voor je ouders?
Wel. Ik heb wel, daarvoor heb ik relaties gehad, of in ieder geval 1 lange relatie gehad met iemand die 22 jaar ouder was dan ik. En in heel veel opzichten gewoon een heel ingewikkeld persoon. Fantastisch, leuke vent, maar met een enorme rugzak, zeg maar. En dat vonden mijn ouders heel ingewikkeld, want ik leerde hem kennen toen ik 17 was en hij 39. En we zijn bijna 8 jaar samen geweest. Maar dat was altijd moeilijk. En dan kun je denken van, ja, het is de liefde van mijn leven, maar uiteindelijk wringt dat toch, want je wil dat iemand gewoon deel wordt van de familie ook. Dus dat vond ik wel, dat heb ik wel altijd heel lastig gevonden. Dus ik wilde uiteindelijk toch wel eigenlijk iemand die er gewoon bij paste, of in ieder geval niet per se binnen het gezin van mijn ouders paste,
nee,
maar wel gewoon die
geaccepteerd, die mee kon draaien.
Die gewoon meedoet, weet je wel. Ja,
en het zou misschien ook zo kunnen zijn dat je ouders nou eenmaal degene zijn die je het beste kennen misschien. Dus dat je ook diep doorvoelt van, zij snappen het misschien. Of zij weten het ook, hoe het zit.
Ja, ik denk ook, mijn vader heeft altijd tegen mij gezegd, weet je wel, ook voordat ik mijn man leerde kennen, van ja, jij hebt gewoon stabiel iemand nodig, stabiliteit nodig. Je hebt iemand nodig die er gewoon altijd voor je is. En had ik wel zoiets van, jeetje, wat ben jij een saaie boomer, weet je wel. Ik vond het echt
dat
heel...
Dat woord bestond nog niet,
dat bestond niet, maar
je dacht het
als
wel
het
al.
Had, als het had bestaan, had ik het zeker gebruikt. Maar hij had gewoon gelijk achteraf. Dus in die zin denk ik wel van, ja, ik denk dat mijn ouders wel dingen zien, zeg maar, die ik zelf op dat moment nog niet wil zien.
Precies.
Of,
En dat weet je misschien diep van binnen ook, dat doorvoel
je.
Dus dan ga je ook je man voorstellen.
Ja.
En dan denk je toch ook even proeven wat zij ervan van vinden.
Ja, absoluut. Ja.
En waarom denk je, want, nou goed, jij had dus heel duidelijk een gevoel, een behoefte aan een heldere situatie, iets wat heel duidelijk was.
Mm-hmm.
En jij meende dat te kunnen vinden in je man. Nou, dat is dus vooralsnog gebleken.
Ja.
En wat denk je waarom hij zo absoluut was in dat hij jou wilde?
Ik denk omdat hij ook op eenzelfde punt in zijn leven stond, qua dat hij qua relaties vooral heel goed wist wat hij niet wilde. Wat hij niet meer wilde. En dat hij iemand wilde die... Ik kan natuurlijk niet voor hem praten, maar...
Nee,
ik,
maar even...
Ik denk dat hij wilde heel graag iemand die zeg maar qua denken en maken gewoon sterk in haar schoenen staat. Dus iemand die ambitie heeft, motivatie heeft, dus dingen wil maken. En met wie die ja, gewoon een soort constant gesprek kan voeren. Ja, dat van heel filosofisch naar heel melig en weer terug gaat.
Maar dat
en...
is ook wel grappig dat misschien dingen, iets wat andere mensen misschien heel onaantrekkelijk of een beetje angstaanjagend zouden vinden. Namelijk dat je met iemand bent die eigenlijk altijd een groter belang heeft. Namelijk wat zij of hij wil maken, wat eruit moet. Dat is wat hij juist heel aantrekkelijk vindt aan
ja,
jou.
Maar omdat hij zelf ook, hij schrijft ook. Dus hij heeft het ook wel, zeg maar.
Ja.
Maar hij, ja, hij was wel al iets verder in de zin van dat hij vooral toch het belangrijk vond om gewoon zijn privéleven op orde te hebben. Dus om gewoon een fijne relatie te hebben.
Snap ik.
En dat daarin hij, te investeren.
En dat dan met iemand is die zo duidelijk iets moet.
Ja.
En die zo veel ambitie heeft, dus, ja. Zoals jij had en hebt.
Ja. Dat vond... het is ook wel veel hoor. Ik bedoel, het is een, ik weet niet of hij precies wist, zeg maar, hoeveel ambitie ik had op dat moment. Maar het was wel iets waar hij naar op zoek was, ja.
Ja. En hoe zit dat met die ambitie van jou, Afrika? Hoe voelt dat?
Ja, ik vind dat iets wat heel moeilijk uit te leggen is. Omdat voor mij de drang om te maken heel erg samenhangt met de wil om te leven, zeg maar. Dus het idee dat je opstaat en dat je zin hebt, dat je wakker wordt en zin hebt om op te staan.
Ja.
En die zin om op te staan, die moet iets voor mij iets te maken hebben met... ik ga dit doen of dit maken of weet je wel. En dat het hoeft niet per se te zijn dat ik iedere dag een liedje schrijf of een boek schrijf, maar wel dat ik aan het werk ben aan een soort van ja body of work bijna of zo.
Ja.
Aan een soort van enorm project waar ik mee bezig ben.
Dat is jouw leven. En, dat is jouw leven. Dat is alles wat je maakt is één enorm project eigenlijk.
Ja, precies. En dat constant verandert en bijgeschaafd wordt en... ja, en de zin om daar aan te werken, die ik ben me er heel erg van bewust dat die totaal absurd is eigenlijk. Want ja, weet je, what the hell, waarom zou je dat doen? Maar dat maakt het des te belangrijker dat ik het wel voel. Want het is voor mij, weet je, de zin om te leven is voor mij net zo absurd. Want er zijn heel veel redenen om helemaal geen zin te hebben om hier te zijn en dingen te doen. Dus... op het moment dat ik wakker word...
Zo makkelijk is het leven niet.
Nee. Ja, nou maar ja, niet eens zo makkelijk. Maar ik bedoel, ja, waarom? Weet je wel? Ik bedoel, is er een reden dat we hier doorheen moeten? Nee, die is er niet in principe, weet je wel?
Ja.
Dat,
ja, je kan any moment beslissen om ermee op te halen.
Er is een soort sociale druk, weet je wel? Van ja, je berooft jezelf niet van het leven. Het is niet aardig voor je naasten. Maar ja, zeg maar op mijn cynische momenten of mijn depressieve momenten... is dat wel, zeg maar, het ravijn waar ik in kijk de hele dag.
Ja.
En ik kom daaruit en het eerste wat ik weer voel als ik daaruit kom... is de wil om op te staan en aan dat project te gaan werken. Dus dat is voor mij echt...
Als je depressief bent, kan je niet werken?
Nee. Ik heb wel... Kijk, in mijn depressies heb ik wel ups en downs. Dus er zijn betere en slechtere dagen. Dus sommige dagen kan ik dan wel iets doen. En als het een heel klein beetje beter gaat... dan is het eerste wat ik doe mijn laptop openklappen of achter de piano gaan zitten en gewoon gaan. En dan kan ik ook niet voorzichtig beginnen of zo, weet je wel. Het is gewoon full speed ahead.
Zoals alles bij jou absoluut is en totaal.
Ja, ik probeer nuance te zoeken, maar het is een moeilijk ding, ja.
Ja, en dus zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat jouw wil tot maken, tot scheppen, is eigenlijk het positief of het negatief, of de andere kant van de medaille van de depressie. Dat zijn eigenlijk de dingen die gewoon lijnrecht tegenover elkaar staan.
Ja.
Als het een er is, is de ander niet. En als het ander is, is het een er niet.
Ja. Ja, en ik denk dat daardoor die depressies ook zo heel groot zijn. Omdat het, ja, omdat de zin om te maken ook heel groot is. En dat... dus als dat wegvalt, is het gat ook heel groot.
Ja,
of zo.
En dat zijn twee enorme krachten die tegen elkaar strijden.
Die ik soort van in balans probeer te houden.
Ja. Is een depressie eigenlijk iets wat er van het ene moment op het andere is? Of is het iets wat er langzaam insluipt?
Ja, dat kan allebei. Het kan echt zo zijn dat ik wakker word en gewoon echt... ja, de laatste depressie die ik heb gehad was zeg maar het seizoen 2019-2020. En dat was echt gewoon, ik werd wakker op 26 september. En het
2019?
Was er, ja, en het was er, het is niet meer weggegaan. Een jaar later. Maar
tot? Weet je ook nog de datum dat het weg was?
Nee, want dat gaat vaak wel heel traag.
Oké.
Ja.
Dat is met dat je voelt van ik kan weer mijn laptop of ik ga mijn laptop openklappen.
Ja,
of...
nou die momenten zijn er gedurende dat jaar ook. Alleen het is net alsof je een soort van weer een conditie moet opbouwen. Dus de eerste keer dat je je laptop openklapt, dan ben je zo bang van oh, ik hoop maar dat dit gevoel blijft. En dan word je daar zo angstig voor dat je hoe dan ook weer terugvalt.
Mm-hmm.
En eigenlijk is een depressie pas over als je niet meer doorhebt dat die over is, zeg maar. Dat je er überhaupt niet meer over nadenkt of je hoe je wakker gaat worden. Of,
ja.
En de, ja, dat duurt vaak dan een jaar of zo.
Ja.
Ja.
En 26 september 2019 was de meest recente keer dat hij zich openbaarde.
Ja.
Hou je als altijd het hoop dat ze niet meer terugkomen?
Nou ja, dat is eigenlijk sinds deze laatste depressie heb ik die hoop wel echt laten varen. Omdat daarvoor ben ik best wel lang stabiel geweest en heb ik alleen een depressie gehad tijdens mijn zwangerschap. Maar dat was heel duidelijk terug te leiden tot, nou ja, ja. Je bent zwanger, er verandert van alles.
Hormonale chaos waar je dan sowieso in verkeert.
Precies.
Ja.
Maar daarvoor was ik eigenlijk gewoon, ja, sinds ik mijn man heb leren kennen, was het gewoon oké. Dus ik had echt zoiets van, nou, misschien waren die depressies iets dat hoorde bij mijn vorige leven of mijn, en ben ik nu gewoon, is wat ik nodig had, een stabiele relatie en een huis en dat soort dingen. Dus eigenlijk sinds deze laatste depressie, die kwam op een moment waarvan ik echt denk, ja, er was werkelijk geen enkele reden om depressief te worden, gewoon niet.
Nee. Het was echt de klinische depressie. Het was gewoon echt als een ziekte.
Ja,
zonder enige verantwoording in je psychische gesteldheid.
Er was niet iets buiten wat om mij heen dat ik kon veranderen om het beter te maken.
Ja.
Dus het kwam echt vanuit mezelf. En ik denk dat die depressie daarom ook best lang geduurd heeft. Omdat ik gewoon meteen zoiets had van, ja, oké, dit is het dan. Maar dat betekent wel dat ik de rest van mijn leven hiermee zit, met deze toestand.
Ja.
Want er is nu werkelijk geen enkele garantie meer dat hij niet terugkomt. En dat is wel, vind ik nog steeds wel heel moeilijk. Want ik heb wel heel lang de hoop gehad dat het een soort van puberale fase was of zo, weet je wel. Van, nou ja, op een gegeven moment een soort van hooikoorts waar je overheen groeit of zo. Maar ik ben bang dat het dat niet is.
Ja, dus, ja, het grappige is, ik heb nooit last gehad van depressie, wel van migraine. Iets totaal anders.
Ja.
Maar dan zit, nou, als je met een collega migraine leidt, ik heb er nu geen last meer van, maar dan over praat, is iedereen meteen totaal in dat onderwerp, dat iedereen als een gek altijd bezig is om te proberen te achterhalen van, hoe heb je die aanval gekregen?
Ja.
Waarom
ja.
heb ik gisteren zo'n hoofdpijn gekregen? Heb ik te veel gedronken? Of heb ik te lang, te kort geslapen? Of heb ik te hard gepraat? Of je gaat als een gek speuren naar redenen,
naar
oorzaken. Terwijl uiteindelijk kom je erachter dat het gewoon, het klopt gewoon op je deur en dan is het er.
Ja, dat is heel maf, want het is, ja, weet je, even heel cru gezegd, als iemand kanker krijgt, dan is niet de eerste vraag van mensen, hoe komt dat?
Nee.
Wat heb jij gedaan waardoor je dit hebt?
Ja.
Ja, kijk, als iemand longkanker krijgt, hij heeft heel veel gerookt, Allah, maar...
Ja. En met depressies is dat toch... Maar goed, dat was dus bij jouzelf ook de reflex.
Ja, omdat je hoopt dat je het kan oplossen.
Zeker. Nee, en omdat het natuurlijk in je hoofd zit en je altijd denkt dat je met denken en regelen je hoofd op orde kan krijgen.
Ja, klopt. En dat is gewoon, dat is maar heel ten dele waar. Want het is natuurlijk wel zo dat je heus wel een hoop kan verzachten of zo door te denken of te doen. Dus er zijn echt wel... Ja, het is geen ziekte dat je, zeg maar, je ziekenhuisbed gaat liggen en wacht tot het overgaat of zo.
Ja.
Maar ja, ik denk dat het wel een illusie is dat je het kunt voorkomen altijd.
Dat, absoluut.
In ieder geval mijn geval helaas niet.
Nee. Nee, en dat is de conclusie die je sinds 26 september 2019 moest trekken.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Hoe voel je het als je dan wakker wordt? Hoe voel je het dat de depressie er is?
Ja, een totale paniek. Dus gewoon wakker worden en het gevoel... het is net alsof er iemand met een mes zo voor je staat. Alleen hij is er niet. Maar je hebt dezelfde adrenaline-rush.
Of dat je in een vliegtuig zou zitten en je voelt dat het misgaat.
Ja, precies.
Zoiets.
Dat. Maar dan in de wetenschap dat er niks aan de hand is.
Nou ja, behalve misschien dat het toch ook een hele reële doodsangst is. Omdat je weet dat je jezelf dat dan kan gaan aandoen.
Ja, ook zeker. Ja. Nee, je leeft iedere dag met de angst van, oké, misschien dat ik er vandaag een einde aan maak.
Ja.
En eigenlijk, dat is ook het rare daaraan, eigenlijk wil je dat niet. Je wil gewoon dat het overgaat, weet je wel. Het is gewoon,
uiteindelijk wil niemand doodgaan, want je bent nou eenmaal geprogrammeerd om te overleven.
Ja, exact. Ja. Ik heb ook wel mensen meegemaakt die echt een heel intrinsieke doodswens hadden.
Ja.
Maar daar kan ik me dan ook weer niet helemaal iets bij voorstellen. Want ik wil gewoon ontsnappen uit die angst.
Dat
is vooral mijn ding. En er zijn gewoon momenten dat het zo uitzichtloos lijkt dat doodgaan de enige optie lijkt.
Ja.
En dan moet je heel hard rationaliseren en nadenken om dat weer weg te krijgen.
Ja,
maar
ik kan me dus zelfs voorstellen dat die mensen met een hele bewuste doodswens, dat ook, ik zit nu maar een beetje te fantaseren, want ik heb hier totaal geen verstand van, maar dat ook een soort, dat ze eigenlijk de paniek hebben dat ze zichzelf wat aandoen. Dus eigenlijk in permanente paniek over de dood verkeren. En dat je op een gegeven moment wel weet van, maar doodgaan is wel uiteindelijk de enige manier om het stil te krijgen. Om van deze paniek af te komen.
Ja.
Ja, zoiets. Een soort rare twist waar je dan
precies,
in zit.
Ja.
Ja. Maar je wordt dan dus wakker met dus inderdaad een soort hele acute paniek over de situatie.
Ja, gewoon. Er zijn altijd een paar seconden voordat je zeg maar in paniek raakt. Dat je wakker wordt en denkt, hey, dat je nog niet helemaal bewust bent van waar je bent en dat je wakker bent. En die zijn vaak heel rustig. En dan is het een soort van, dan word je opeens bewust van, oh ja, ik zit in een depressie.
Ja.
Zou het vandaag komen? En eigenlijk op het moment dat je dat denkt, is het er. Dus
dan
gaat de reis weer verder, weet je wel. Dat is een soort van, dus slapen is ook een soort van de enige echt reële uitweg die er is op zo'n moment.
Ja.
En het is gewoon heel lichamelijk. Ik word heel misselijk. Ik heb overal kramp en zo. Ik verstijf helemaal. Ik heb het altijd warm, zweten. Alsof je in een paniekaanval zit, maar dan de hele tijd. Dus flauwvallen, weet je wel. Ja, het is echt heel maf. Maar er zijn heel veel vormen van depressie. Die van mij is echt heel erg angstgerelateerd. Maar
ja,
je hebt ook mensen die helemaal apathisch worden.
Ja.
En daar heel erg in vastlopen.
Ja.
Ja,
maar bij jou is het angst en paniek.
Ja.
En is die plaat die je nu hebt gemaakt, Godzilla, is dat waarmee je begon toen de depressie begon te luwen?
Ja, nou ja, het idiote was een beetje dat de maand voordat ik depressief werd.
Ja, augustus 2019.
Ja, heel scherp.
Ja.
Had ik de opdracht aangenomen om een dichtbundel te schrijven. En ik had helemaal bedacht waar het over ging. Ik had materiaal verzameld en thema's.
Je was lekker bezig.
Ik was lekker bezig. toen kwam die depressie. En ja, er is binnen een depressie gewoon nergens ruimte voor, behalve voor die depressie. Het is echt een soort van alles opslokkend ding. Dus op het moment dat ik me een klein beetje beter voelde, dacht ik, ja, weet je, ik kan nu wel heel erg soort van krampachtig over andere dingen gaan schrijven, maar ja, dan hou ik eigenlijk iedereen een beetje voor de gek of zo, weet je wel. Dus ik ga toch gewoon over die depressie schrijven, want als je in een depressie zit, ben ik dan wel ook maandenlang bezig met toch het zoeken van woorden om te omschrijven aan andere mensen wat er gebeurt. Want het is heel moeilijk om uit te leggen aan iemand die dat niet heeft, wat er gebeurt.
Ja,
en,
plus dat het nou eenmaal jouw diepe behoefte is om woorden te vinden voor wat er in jezelf gebeurt.
Ja, ook dat inderdaad. Dus het is ook mijn manier om ermee om te gaan of zo.
Dat is gewoon jouw manier waarop je leeft.
Ja, precies.
Gewoon wat jij bent.
Ja.
Ja.
Dus het was logisch om daarover te gaan schrijven. En toen die teksten er eenmaal waren, had ik zoiets van, ik ga nu weer muziek maken. Het gaat vaak een beetje in golven, dat ik een tijdje tekst aan het maken ben en na een tijdje muziek. Ik ging muziek maken en de teksten die kwamen gingen eigenlijk gewoon nog steeds over die depressie, want ik was er nog niet uit. En ik heb daarvoor 3 albums gemaakt die eigenlijk allemaal fictief zijn, dus waar ik echt personages heb verzonnen en werelden heb verzonnen zelfs. Ik had nu zoiets van, nou, misschien dat ik nu toch maar eens over mezelf moet beginnen of zo. En ik merkte ook wel, dat is dan weer een beetje de perverse kant ervan, dat ik op het moment dat ik schrijf over depressie, krijg ik zo waanzinnig veel reacties van mensen die of zeggen van, hey, ik herken het heel erg en dank je wel dat je de woorden aangeeft. Of die zeggen, ik herken het totaal niet, maar ik ben blij dat ik het nu iets beter begrijp of zo. Dus ik krijg...
Wat is daar pervers aan?
Nou, dat het dus ook een prikkel is om te denken. En aan de ene kant denk je dan van, oh, blijkbaar doe ik iets wat goed is of zo.
Mm-hmm.
Dus wat mensen helpt. Maar het is ook meteen, zeg maar, die kapitalistische neoliberale mindset zegt dan ook meteen, oké, daar is geld te halen. Of ja, niet zozeer geld, maar publiek, weet je wel. Dus
Is dat kapitalistisch en neoliberaal? Of is dat ook gewoon menselijk?
Ja, ook. Ja,
om publiek te willen.
Je wil gewoon een publiek hebben. Ja, absoluut. Dus het is ook, het stomme van die reflex is dat het niet alleen maar slecht is. Want het is ook wat je nodig hebt. Maar het voelt soms toch ook als een soort van kapitaliseren op iets.
Ja.
Ah, weet je, ik weet niet. Ja, alsof je dan een soort van one-issue partij wordt of zo.
Ja, of dat je de makkelijke weg kiest of zo.
Ja, precies. Ja. Zo van,
ik heb dit probleem. Mensen vinden dat lekker om daarover te horen.
Ja.
Ik ga het lekker uitvinden.
Ik ga nu lekker professioneel psychiatrisch patiënt worden, bij wijze van spreken.
Ja.
En dat vind ik wel...
Vind je moeilijk?
Dat vind ik heel moeilijk.
Terwijl je ook juist heel erg niet... je mond wil houden over depressie.
Nee, dat is ook...
Want je vindt ook weer dat het gewoon besproken en oude niet open moet.
Ja, nee, dus het is ook... Ik bedoel, ik kan mijn bek ook nooit houden. Dus wat dat betreft... Ik zit mezelf daar soms ook wel mee in de weg. Weet je al? Dat ik ook wel eens denk van... Nou, nu even niet over die depressie, weet je al? En dat ik dan denk van... Ik ga me nu even richten op een ander onderwerp... Of op politiek of whatever. Maar ja, als ik dan toevallig tussendoor een slechte dag heb... Ja, dan ga ik dat toch gewoon over hebben. Zo van, hey, ik was eigenlijk van plan dit te gaan doen.
Ja, maar nu zei je in het begin dat zal ik maar zeggen, jouw manier van zijn... is dat je zo ongelooflijk bezig bent met wat er in jouzelf gebeurt... en met je eigen wezen bezig bent en je eigen staat van zijn enzovoort. Is het dan ook niet gewoon heel belangrijk voor je kunst, enigszins dramatisch... om gewoon dat ook te omarmen en te accepteren dat je uiteindelijk toch ook zelf gewoon het onderwerp van je kunst bent.
Ja,
ook al heb je daar helaas dan misschien, als je over je depressies iets maakt, heel veel succes mee.
Ja, ik vind dat zo ingewikkeld. Maar ja, ik denk dus dat het wel... Ik heb daar heel lang tegen aangehikt, omdat ik iets anders wat mij wel echt heel erg drijft, is een soort van... Ja, rechtvaardigheidsgevoel, gemeenschapszin die bijna een soort van politiek is of zo. Dus ik maak me ook altijd enorm kwaad. Dat is gewoon een andere drijfveer om
Je werk is heel politiek.
Ja, sociale ongelijkheid, basically. Weet je wel, dat is voor mij gewoon... ik kan daar heel slecht tegen. En op het moment dat het met mij goed gaat... dan is het eerste wat altijd weer gebeurt... is dat ik naar anderen ga kijken, toch ook... Maar vaak op een veel grotere schaal dan één op één, maar gewoon...
Ja,
van,
weer op zo'n soort mathematische schaal.
Ja, precies. Ja. Van, verdeling van welvaart over de wereld.
Oneerlijk.
Weet je wel? Het is, en...
Equals oneerlijk.
Equals oneerlijk.
Ja.
Dus er zit ook wel een soort van gemeenschapszin of zo in... Daar ben ik toch ook wel heel erg door gefascineerd. Door manieren waarop we kunnen samenleven die voor zoveel mogelijk mensen zo fijn mogelijk zijn, weet je wel? Dat vind ik... Ja, het is wel waar dat ik dat bijna als een puzzel zie, maar ik heb wel sinds ik een kind heb dat ik het ook wel echt voel. Dus dat ik als ik kinderen op tv zie, je wordt gewoon als ouder...
Ja, dat is gewoon dat is iets wat aangesproken wordt.
Dat steekt gewoon recht in je hart, zeg maar. Dus het heeft wel echt een emotionele dimensie gekregen of zo. Dus dat komt er wel altijd ook bij om de hoek kijken.
Ja, maar ja, dat is gewoon ook wat ook in jou zit.
Ja,
maar,
uiteindelijk zit alles natuurlijk in mij.
Ja,
dat is
zeker.
Waar. Ja,
zeker.
Ja,
dat zit alles, precies, dat zit ook in jou. En dat is ook een diepe behoefte. En ik voel dat dan toch inderdaad als ook je, nu ik je dus een half uur ken, jouw woede of jouw punt over sociaal onrecht, omdat het ook het gebrek aan logica is wat erin zit. Dat het iets is wat op te lossen is. En als je het allemaal anders zou regelen en iedereen zich even voor een stapje extra zou zetten, is het oplossen. En waarom gebeurt dat niet?
Ik denk dat je daar de spijker op zijn kop staat. Ja. Nee, het is voor mij echt een soort conundrum dat mensen niet allemaal, zeg maar, gewoon even om zich heen kijken en denken, goh, wij eten best wel veel varkens. Vinden die varkens dat leuk? Weet je, gewoon het zijn hele simpele dingen.
En hoe
dingen.
Moeilijk is het om geen varkens te eten? Of
is dat nou
de helft
werkelijk,
van het aantal varkens dat je eet?
Of eentje minder per jaar, weet je al. Dat vind ik gewoon heel ingewikkeld. En hetzelfde geldt voor hoe we met elkaar omgaan. En ik ben hier homestel aan de pauze. Ik val ook wel eens uit tegen mensen. Ik ben ook wel eens gewoon hypocriet of onaardig of whatever. Maar
je hebt jezelf ook afgeschilderd als een heel egocentrisch en niet per se heel sociaal iemand. Dus ik vind dat je daar ook helemaal niet romser dan de pauze in bent.
Nee, maar ik bedoel ook gewoon in mijn gedrag. Weet je, het is een beetje, ik bedoel, practice what you preach. Het is ook niet zo dat ik gewoon een soort van Moeder Teresa... Die was trouwens ook niet romser dan de pauze, maar dat terzijde.
Maar als symbool, Moeder
als
Teresa.
Als symbool, Moeder Teresa.
Ben je
nee,
niet?
Helemaal niet.
Nee.
En toch vraag ik me af waarom niet iedereen inderdaad gewoon net even wat extra moeite doet. Of gewoon bepaalde, weet je, waarom de politiek bepaalde dingen niet gewoon...
doet.
Weet je wel, dus gewoon...
Ja, dus daar kan jij je oprecht over op... Of dat is een soort...
Ja, en dat is inderdaad een soort gebrek aan logica.
Dat is een gebrek aan logica die je om je heen ziet. En, daar sla je ook op aan.
Ja.
Ja, zo sla je ook aan op je eigen... Ik bedoel, dat kan toch allemaal in je werk?
Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Ja. Nee, dat is waar.
Ja, maar je wil dan bij jezelf... Dan voel je de opwinding die je nou eenmaal altijd voelt... Als je veel likes hebt, veel streams hebt... Ja. Als je een succesje hebt met iets, als het aanslaat... En daar voel je dan de blijdschap over... en tegelijkertijd wantrouw je die blijdschap ook onmiddellijk... en denk je van, oh ja, lekker makkelijk... Ja. Een beetje op mijn eigen leed te
Succes is altijd verdacht of zo. Dat is denk ik ook wel een beetje de paradox... net als dat succes ook nooit genoeg is... Want op het moment dat iets heel erg lukt, dan heb je al dan... Mijn eerste reactie is dat ik altijd van, oké, dit lukt wel.
Het volgende.
Maar waarom lukken deze drie dingen die ik ook heel graag wil dan niet zo goed, weet je wel? Dus in plaats van dat je dan blij bent met het ding wat wel heel erg lukt, ga ik zitten piekeren ook van, wat heb ik dan in die andere dingen verkeerd gedaan, weet je wel?
En alvast zorgen maken over het volgende, wat dan niet zal lukken waarschijnlijk.
Precies, waarvan ik denk, oké, nu heb ik 3000 likes, dat gaat nooit meer gebeuren of zo. Dus vanaf nu ga ik dan weer een periode van achteruitgang in. Weet je?
Ja,
het is op allerlei manieren is leven met succes of de behoefte aan succes. Heeft ook wel iets waar je niet heel stabiel van wordt, denk ik. Dus geen leven sowieso.
Het is iets waar je niet heel stabiel van wordt.
Nee, dat is helemaal waar.
Ja,
dat is helemaal waar.
Ja, je bent toch gebouwd. Iedereen, we zijn allemaal gebouwd met bepaalde reflexen en impulsen die we nodig hebben. En eigenlijk is het leven gewoon de hele tijd een soort gevecht om die een beetje onder de duim te houden. Om daar niet helemaal gek van te worden.
Om niet helemaal crazy te gaan.
Ja. Hey, en het geluid van je nieuwe plaat. Ik heb hem heel veel gedraaid de afgelopen dagen. Hij is lekker kort.
Ja.
Vind ik heel fijn.
Ja, ik ook.
En hij klinkt zo waanzinnig vrolijk.
Ja.
Hij klinkt zo lekker. Hoe wist je hoe die moest gaan klinken? Hoe werkt dat bij jou?
Volledig in mijn hoofd. Oké, is een niet verrassend antwoord. Maar ik ben zeg maar geen muzikant die achter zijn instrument gaat zitten en een beetje gaat pielen. Dat gebeurt niet of nauwelijks bij mij. Ik speel instrumenten omdat ik muziek in mijn hoofd heb en die wil ik op de een of andere manier vertalen. Dus hoorbaar maken.
Wat speel je?
Ik speel piano, voor alles met toetsen.
Ja, precies.
En inmiddels speel ik ook muzieksoftware. In die zin, dat is vrij ingewikkeld.
Je gebruikt het. En, je hebt de gebruiksaanwijzing gelezen.
Ja, dat heb ik daar.
Of aldoende heb je hem onder de knie gekregen.
Nou ja, dat was wel bij mijn vorige album ben ik het zelf gaan doen. Ik stel mezelf al bij ieder album altijd een soort van doel van ik wil iets leren, weet je. Dus ik wil iets vooruit gaan.
Ja,
precies. Dus er is even een muur. Er is een muur waar ik tegenaan wil lopen, maar dan gewoon professioneel en alvast beslissen dat ik er doorheen ga.
Ja.
Bij mijn vorige album was dat leren omgaan met muzieksoftware. Ik heb gewoon een klassieke opleiding. Ik schrijf noten op papier. Dat is heel onhandig in de popmuziek. Want niemand doet dat. Dus dat is heel raar. En dat was heel fijn. Dus ik speel...
Schrijf je liedjes ook altijd uit. Je maakt altijd een soort bladmuziek van je liedjes.
Ja. En ik schreef alle arrangementen helemaal uit. En weet je, ik vind dat nog steeds te gek om te doen. En het is ook wel heel bijzonder dat ik dat geleerd heb en dat ik dat kan. Het biedt ook heel veel mogelijkheden. Maar omdat er gewoon met software en apparatuur zoveel mogelijk is, was het op een gegeven moment ook wel iets waar ik door werd tegengehouden.
Ja.
Dus toen ben ik uiteindelijk...
Het was iets uit een andere tijd.
Ja, en ik had heel vaak dingen in mijn hoofd. De muziek waar ik zelf naar luister is heel elektronisch. Dus ik had vaak gewoon elektronische geluiden in mijn hoofd.
Je bent dus ook zo dwingend dat je dan je muzikanten... Dus dan zei je niet van, nou, dit is het akkoordenschema. Laten we een beetje gaan jammen en kijken hoe het gaat worden.
Nee.
Maar die kregen dan gewoon echt bladmuziek voor hun neus. En dat moesten ze gaan spelen.
Ja.
Ja. Ja. Want zo had het zich in jouw hoofd voltrokken. Dus inmiddels moest het gereproduceerd worden.
Wel zo dat ik wel soms bijvoorbeeld gewoon tegen mijn bassist zeg van, hey, ik heb een nummer. Denk je dat hier nog een baslijntje bij kan? En dan doet hij dat. En soms ben ik dan echt heel verrast. Ik zie van, dat is echt te gek.
Wauw, dus maar dat is echt een waanzinnige knieval voor
jou.
Dat
is een enorme openbaring voor mij. Ja, dat mensen
dat je niet alles volstrekt directief aan iedereen oplegt.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus, en dat mensen soms ook gewoon waardevolle dingen te kunnen toevoegen die ik niet bedacht heb. Ja, Ja. Mind is blown.
Wow.
Maar,
een hele nieuwe fase in je leven. Dat je ook andere mensen nog een beetje toelaat.
Ja, precies. Ja. Ja, nou en echt voor dit album, voor Godzilla, heb ik eigenlijk heel bewust de keuze gemaakt om met een producer samen te werken die echt uit een heel andere hoek komt. Dus inderdaad
wie is
veel
het?
Chris Cross heet hij.
Ja.
Niet verwarren met Chris Cross.
Nee.
Chris Cross.
Zijn die dood, Chris Cross? Of eentje ervan?
Eentje ervan, geloof
eentje,
ik.
Eentje, ja. Nou goed, dit terzijde.
Anyway.
Chris Cross leeft.
Chris Cross leeft zeker, ja. Woont en werkt in Amsterdam, binnen de ring ook. En die komt echt vanuit een heel poppy hoek. Dus echt vanuit een veel commerciëlere hoek dan ik. En ik wilde ook gewoon heel graag... Ik had zoiets van, ik wil iemand toelaten of zo... en iemand de kans geven om iets toe te voegen aan mijn werk... wat ik zelf niet kan bedenken.
Mm-hmm.
Dus ik maak mijn nummers voor zover ze in mijn hoofd zitten. En... Ja, weet je, want ik ben wel na 4 albums had ik wel zoiets van... ja, de dingen zoals ze in mijn hoofd zitten niet perfect. Dus ik heb toch heel vaak dat een album dan af was... en dat ik zelf van ja, volgens mij had het beter gekund... maar ik krijg het niet bedacht.
Ja, dus het was niet zo dat je niet op de plaat kreeg wat je in je hoofd had...
Nee.
Maar als het eenmaal op de plaat stond, dacht je van ja...
Is dat het nou?
Dit is wat ik had bedacht, maar het kan toch nog beter.
Het kan beter.
Ja.
En mijn hoofd krijgt het misschien niet allemaal bedacht...
Nee.
Hoe het dan beter kan.
Ja.
Dus het had nog een soort van één extra laag nodig.
Ja,
of zo.
Een extra laag Chris Cross had het nodig.
Precies, ja.
En die heeft hij eroverheen gelegd.
En die saus heeft hij eroverheen gegoten.
Ja.
Ja.
En het is dus wel... klonk het al in je hoofd als een vrolijke plaat? Ondanks dat hij aanhoudend over zelfmoord gaat. En ja, nou dat eigenlijk.
Ja, mijn neiging is een beetje... Ik ben heel bang, zeg maar, om rode rozen rood te kleuren. Dus hoe donkerder mijn teksten zijn... hoe meer ik neig naar vrolijke muziek. En ik luister ook heel veel vrolijke muziek over het algemeen. Ik luister niet zoveel hele dramatische dingen. Dus dan is het ook logisch dat de muziek die je in je hoofd ontwikkelt... dat die gewoon vrolijk is.
En is dat omdat je vindt dat de muziek de tekst dus moet tegenkleuren? Dus niet rode, rood, rood. Of is het omdat misschien de tekst en de muziek... twee totaal verschillende dingen voor je zijn... en je in je teksten wil schrijven wat je hebt geschreven... maar tegelijkertijd ook gewoon vrolijke muziek wil maken.
Het is echt allebei. Ik ben niet zo goed in vrolijke teksten schrijven. Dat heb ik wel geprobeerd, maar dat vind ik heel... vrolijk is niet het woord. Ik bedoel, ik kan best wel... Maar er zit altijd een soort van rare inhoud aan mijn tekst. Mm-hmm. Ik heb nog nooit een tekst geschreven van... de zon schijnt, het is leuk, buiten, we gaan naar het park. Dat is me nog nooit gelukt.
Nee.
Heb ik wel geprobeerd, maar dat zoek echt helemaal nergens
het op. Het zit er niet in.
Nee,
nee.
Het is echt heel raar, alsof ik iemand nadeed of zo. Dus mijn teksten zijn inderdaad altijd donker... maar ik wil inderdaad helemaal niet donkere muziek maken per se. Dus
nee.
dat is ook echt een ding.
Ja, dus het zijn eigenlijk gewoon twee smaken die je hebt.
Ja.
Want in tekst kan je nou eenmaal niet somber zijn. En of niet, kan je niet vrolijk zijn.
Ja.
Maar in muziek kan je eigenlijk niet somber zijn.
Nou, ik kan het wel. Ik heb bijvoorbeeld mijn debuutalbum is een hele sombere plaat met sombere teksten.
Mm-hmm. En ook somber klinkend.
En ook somber klinkend. Maar het wordt zo zwaar allemaal. En zo langzaam en zo traag. En het wordt een soort van modder waar je doorheen moet kruipen. Als je dat dan ook allemaal moet gaan uitvoeren de hele tijd. Weet je, als je ermee gaat toeren, dan wordt elke show wordt zwaar. En ik had helemaal niet zo'n zin. Ik had vooral niet zo'n zin.
Je vindt het leuk als mensen dansen.
Ik denk niet zozeer het schrijven. Maar ik had vooral niet zo'n zin om met hele zware muziek te toeren de hele tijd.
Ja.
Ik wilde gewoon.
Ja, en je
sleept
zo'n plaat toch van 2 jaar met je mee. Of
Ja, nu met corona. Ja, ik hoop dat vanaf
bijna
nu weer...
voorbij. Even.
Ja, in België gaan we alweer spelen, dus dat is heel fijn. Ik denk dat ook wel een hele grote drijfveer is geweest. Dat ik op het podium ook echt zei van... Ik wil gewoon echt lekker uptempo gewoon... Ik wil ook... En daar wil ik dan wel hele depressieve teksten overheen kunnen zingen.
Mm-hmm.
Maar ik wil... Ja, die mindfuck vind ik wel prettig of zo.
En zo klonk je ook wel in je hoofd, die plaat. Behalve dat Chris Cross
nog veel poppier heeft gemaakt.
Laag suiker eroverheen heeft gegooid.
Ja, maar dat was wel inderdaad... Toen ik het hoorde, het was wat ik qua idee in mijn hoofd had.
Ja.
Ik hoorde nog niet hoe het zou moeten.
Nee.
Maar ik had wel zoiets. Het was wel wat ik dacht dat het nodig had. Ja.
En uit welke fase komen dan die teksten? Was dat echt nog soort in je depressie? Of daarna is het beschouwend op je depressie?
Ja, het is een beetje half-half. Het zijn teksten voor een deel echt uit mijn dichtbundel. Dus die ik echt midden in mijn depressie heb geschreven. Voor een deel zijn het teksten... die ik achteraf eigenlijk heb samengesteld uit allerlei flarden die ik nog had.
Ja.
En er zit ook wel een tekst of één of twee teksten bij die ik echt achteraf heb geschreven. Dus echt die gewoon bijna conceptmatig zo van, ja, ik wil nog een tekst over dit stukje van mijn depressie of van mijn herstel ook eigenlijk, weet je wel. Dus ik vond dat ik ook over herstel moest praten, niet alleen maar over...
Geven.
Ja, maar ook omdat herstel eigenlijk het grootste deel van de depressie is. Het grootste deel is gewoon genezing bijna, een soort van zoektocht naar... En dat soms wel en soms niet lukt. Dat is gewoon een heel groot deel van depressief zijn.
Ja.
Dus ik vond dat wel ook echt op de plaat moest komen.
Was het een beladen plaat voor je om te maken? Of heb je ervan genoten?
Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Ik heb er eigenlijk heel erg van genoten. Ja, dat is heel grappig. Eigenlijk juist omdat het zo persoonlijk was en ik niet zo heb hoeven zoeken naar verhalen of zo. Want dat is vaak wel, zeker bij muziek maken, vind ik dat altijd een heel moeilijke fase. Dat je songteksten moet gaan maken, want die komen bij mij altijd als allerlaatst. En dan moet gaan bedenken, oh, waar moet het nummer over gaan? En dan moet het ook nog gaan passen op die muziek, wat vrij ingewikkeld is. Want je hebt een metrum, je hebt, de Nederlandse taal is sowieso eigenlijk helemaal niet zo fijn om te zingen. Want je hebt heel veel klinkers die net allemaal verschillend zijn. En als je ze dan op bepaalde hoogte zingt, worden ze onverstaanbaar en zo. En je hebt heel veel medeklinkers, zoals grrst en zo, die je niet wil zingen. Dus ik vind songteksten zoeken eigenlijk altijd een enorme opgave. En dat was nu veel minder, want ik had die teksten eigenlijk al. Dus dat was ik had mijn materiaal eigenlijk al. En dat was best wel een soort van opluchting. En ik merkte ook dat het veel makkelijker was om ze te zingen, omdat ze gewoon echt over mezelf gaan. En zingen is uiteindelijk toch, ook al ben ik dat niet en wil ik dat niet, is toch ook echt een fysiek, emotioneel proces. Dus het rare was ook dat ik in de studio die dingen ging inzingen. En normaal neem ik dan echt een week de tijd in de studio om dat helemaal te perfectioneren. En nu was het echt zo. Het staat er gewoon op na 2 dagen. Het was gewoon klaar. En toen zeiden ze, zeg maar in de studio de engineers ook van, ja, dit had je volgens mij ook prima gewoon zelf thuis kunnen doen. Want het kwam gewoon vanzelf. Dus op een hele gekke manier was het eigenlijk kwam hij heel makkelijk, die plaat. En omdat Chris er nog echt de laag glans overheen heeft gegooid, waar ik normaal zelf heel erg naar moet zoeken en niet altijd vind. Ja, dat was echt een soort van cadeau. Zo van, iemand maakt het gewoon nog even 2 keer zo goed, weet je wel.
Maar eigenlijk heb je dus twee heel belangrijke dingen geleerd bij het maken van deze plaat.
Ja.
Namelijk A, dat je jezelf eigenlijk veracht omdat je zo persoonlijk bent en daarmee scoort. Maar dat je tegelijkertijd merkt dat het ook heel dicht bij jezelf ligt en daarmee ook heel direct is. En goed ook daarmee, denk ik. Dus dat het daarmee ook wat meer vanzelf komt. En dat je ook nog andere mensen kan toelaten in je hele proces.
Ja.
Die wat jij in je hoofd hebt misschien nog beter maken.
Ja, ja. Absoluut. Ja.
Wat een ontdekking, hè?
Ja. Zeker. Ja, nee, dat is echt. Dat is, wat dat betreft is het een heel fijn proces geweest. Ook omdat ik eigenlijk met de plaat pas begon toen ik al een beetje zo uit mijn depressie aan het komen was. Dus het loopt ook gewoon parallel met dat het gewoon weer beter ging met mij ook.
Ja. Het is echt de zon die opkwam.
Ja, een beetje wel eigenlijk. Ja. En het grappige is dat het daarom misschien ook wel zo'n vrolijke plaats wordt. Ik had ook helemaal niet het gevoel van, oh, ik moet me verantwoorden over het feit dat ik zulke vrolijke muziek schrijf over depressie. Ik was iets van, het is ook wel heel logisch voor mij of zo.
Ja.
Ja.
Ben je echt blij dat je leeft op dit moment?
Ja, nu wel.
Vind je het wonderbaarlijk dat je nog leeft?
Ik vind het altijd een hele moeilijke vraag, want ik...
Krijg je heel vaak deze vraag?
Ja, maar meestal niet van journalisten, maar van mensen in mijn directe omgeving. Er zijn wel momenten geweest dat ik echt er heel dichtbij was om gewoon iets heel doms te doen. Alleen wat ik wel echt heel goed
weet... Dat beschouw je als iets heel doms?
Ergens vanaf te springen of te veel pillen te nemen. Of,
ja, precies. Nee, maar er een einde aan maken, dat vind je in principe de domme optie voor jou, voor jezelf. Ik neem aan dat je niet een oordeel over anderen wil geven.
Nee, ik veroordeel echt niemand die dat doet, want I've been there. Maar ik vind het wel een heel... Ik voel mezelf wel verplicht naar mijn omgeving om toch elke keer weer te proberen om het toch weer te laten werken. Zeker als je een kind hebt, dan houdt het gewoon op. Dan is die optie er gewoon niet meer. Nee. Ook al wil je dat heel graag, dan is het gewoon klaar. Maar in het verleden ben ik er heel vaak dichtbij geweest. Maar ik heb ook altijd wel geweten dat doodgaan niet echt was wat ik wilde. Ik wilde gewoon vooral dat ik gewoon een pauzeknop had. Dat ik gewoon even uit kon. Dus of ik het echt daadwerkelijk... Ja, ik heb het niet gedaan. Ik had ook wel kunnen doen. Dus in die zin is het niet zo wonderbaarlijk dat ik er nog ben. Want ik bedoel, van alle keren dat ik er dichtbij ben geweest, ben ik er toch niet dichtbij genoeg geweest om het te doen.
Ja.
Dus ja, weet je, de eerste keer was toen ik 17 was. En de laatste keer, nou ja, weet ik niet. En tijdens mijn laatste depressie, zeg maar. Toch gelukt, weet je wel. Het is toch blijkbaar, En als je er zoveel over leeft, ja, dan kan er best nog wel eentje bij, denk ik ook wel eens, weet je wel. Ja, ik heb het nu zo vaak gedaan, dat ze bij de crisisdienst ook wel eens zeggen. Dan bel ik op en dan zeg ik, het gaat niet meer. En dan zeggen ze, ja, mevrouw, maar u belt al een week lang iedere dag en het lukt u toch steeds weer. Dus blijkbaar kunt u het toch. En dan word ik altijd heel boos. Maar ja, er zit ergens natuurlijk wel een kern van waarheid in.
Ja.
Het is gewoon een kwestie van op die bank blijven zitten en blijven ademen. Ja, dat is het enige waar je hoeft te doen.
Het niet doen.
En het niet doen.
Ja.
Ja. Dus, en ervoor zorgen dat, en dat doe ik toch altijd, dat mensen het weten en dat ze in de buurt blijven. Zodat het ook niet kan.
Ja.
Dus ik geef mezelf ook niet de mogelijkheid. Ik ben het niet aan het plannen.
Je bouwt het noodscenario af. Je bouwt altijd de hulpdienst in.
Die bouw ik in. Ja. Ja. En dat is... Ik denk ook wel een deel van mijn karakter. Dus dat ik dan toch zo in paniek ben dat ik om hulp schreeuw. En dat ik dus niet stilletjes in mezelf terugtrek en ga nadenken over hoe ik een einde aan maak.
Ja, het is misschien toch ook aangekomen omdat je die diepe drang hebt om dingen te maken. En om dat je het dus ook belangrijk vindt wat je naar buiten brengt. Dat je toch ook... deep down het gevoel hebt dat je ertoe doet.
Ja, dat denk ik wel.
En dat misschien toch ook de laatste strohalm is om het niet te doen.
Ik denk dat het is voor een deel. En dat wordt wel versterkt op het moment dat je een kind krijgt. Omdat je dan gewoon heel direct geconfronteerd wordt met het feit dat je de hele wereld bent voor zo'n kind.
Ja.
En je kan zo'n kind
dat niet
afnemen.
Maar er zijn helaas genoeg mensen voor wie dat toch niet genoeg
is. Ja, ik kan me ook heel voorstellen. Kijk, als een situatie heel lang duurt, dan heeft zo'n kind er natuurlijk ook verschrikkelijk veel last van.
Ja.
Ik bedoel, daar ben ik me ook heel erg van bewust. En ik heb ook wel momenten dat ik denk,
ben ik niet tot last?
Ben ik niet een grotere last dan dat ik een moeder ben. Dus dat is wel, dat zijn wel nare dingen, maar dat ik weet het dan altijd toch nog net zo af te buigen of zo.
Ja. Ja, daarom vroeg ik, vind het soms wonderbaarlijk dat je nog leeft. Dat is natuurlijk wel een beetje ontsnappingskunstenaar moet je dan zijn geweest.
Misschien is het wel. Ja, ja. Dat is wel zo, denk ik, ja.
Ja.
Ja. Maar ja.
Het is verschrikkelijk dat je het hebt moeten doormaken. Maar het is afgrijzelijk dat je dan misschien succes hebt met die plaat. Maar het is ook wel weer heel...
Het is ook wel heel leuk.
Er zit ook wel weer een grote schoonheid in. Waarom ik de mens als soort toch ook wel weer iets fantastisch vind. Dat er dan gewoon... Dat het resultaat is dat je er een plaat over maakt.
Ja, en dat in alle ellende ook wel weer... ik ben me er wel altijd heel diep van bewust dat in alle ellende, zeg maar, hoe enorm die ook is, dat er altijd materiaal in zit. En dat is wel een soort van rare kronkel die inderdaad mensen die iets maken wel hebben. Dat je daar
dat is misschien ook je overleving.
Precies, dat je toch denkt van oké, ik voel het nu niet, maar ik weet gewoon dat als ik hier weer uitkom, dat het materiaal is.
Dan ga ik iets maken.
Ja, en ik probeer nu... ook omdat ik volwassen ben en ik vind dat het mijn verantwoordelijkheid is, dat ik ook gewoon privé, dat ik het ook zie als privé materiaal. Zo. Omdat ik denk van oké, uit een depressie komt misschien helemaal uit de lucht vallen, maar er zijn altijd wel een soort van takeaways of zo, weet je wel. Een soort van dat je denkt van dit heeft wel gewerkt en dit niet.
Ja.
Dus dat ik voor een volgende keer wel, dat ik misschien toch manieren aanleer om er mee om te gaan of zo.
Ja.
Om sneller mee om te gaan of... Dus ik probeer er wel niet alleen maar, zeg maar, iets over te maken, maar er ook iets mee te doen.
Ja.
Ja.
Het leert je wat misschien. Of het helpt je verder.
Ik denk dat je van heel veel dingen heel veel leert. Ik ken ook mensen die, zeg maar, psychiatrisch patiënt zijn, waar je dat absoluut niet meer van kan zeggen. Als iemand gewoon 7 psychoses heeft gehad, dan breken je hersens gewoon af.
Ja.
En bij een depressie ja, weet je, als je een zware depressie hebt, er is inmiddels wel zoveel duidelijk dat het wel heel slecht voor je hersenen is, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat je geheugen en dat soort dingen er echt van achteruit gaan. Maar ik probeer toch altijd, toch, ja, weet je, als het dan toch moet, dan probeer ik er ook iets uit te halen, weet je al. Dan, voor een volgende keer. En ik denk dat wel een van de dingen die ik ervan geleerd heb van al die depressies, is toch een bepaalde vorm van empathie die heel moeilijk aan te leren is. Namelijk dat je snapt hoe verschrikkelijk mensen zich kunnen voelen. En dat ik daar nooit over in paniek raak. Als iemand tegen mij zegt, ik wil dood, raak ik niet in paniek.
Ja. Ja, en empathie leren is nou toevallig net wat je hele leven, waar je hele leven zo druk mee bent.
Ja, precies. Ja, wat niet altijd vanzelf gaat. En gek genoeg gaat dat, brengt een depressie wel vanzelf een hele berg empathie met zich mee. Omdat je opeens iets voelt wat heel veel mensen voelen, maar wat wel ook heel moeilijk uit te leggen is of zo.
Ja, dus, snap het.
Ja.
Afrika, Godzilla.
Ja.
Nu te beluisteren.
Zeker.
27 minuten lang, volgens mij.
Ja.
Heerlijke lengte.
Ja.
Zullen we eindigen met een liedje ervan?
Ja, dat is goed.
Welke wil je?
Doe maar South Park.
De eerste?
Ja.
Het openingsnummer?
Ja.
Oké. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal. Dit was het openingsnummer van Godzilla, de plaats van Afrika Romein, mijn gast. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een e-mail sturen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons, als het kan, lekker veel sterretjes.